Laten we samen nog kort bidden. Heilige Vader in de hemel, wij komen tot u in die ene naam die u onder de hemel gegeven hebt, waardoor wij zalig moeten worden. Die heerlijke naam van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. En in hem, Heere, mogen we weten volle vrijmoedigheid te hebben om toe te gaan tot de troon van hemel en aarde waarop u gezeten bent, de God van alle genade. We zijn zo aangewezen op uw genade. U heeft gezegd, Heere, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. Er is ook onder ons een eenparig verlangen, Heere, naar het krachtige en onweerstaanbare werk van uw Heilige Geest. Dat uw woord zal uitgaan als een zwaard. Alles wat niet van u is uit ons leven zal aanraken en zal verwijderen, opdat wij mogen toenemen in de genade en de kennis van de Heer Jezus Christus en zo geheiligd worden, gevormd tot mannen en vrouwen naar uw hart. Heere, alles van u, niets van ons, in Jezus' naam. Amen. We lezen met elkaar uit Efeze. Efeze hoofdstuk 4. Efeze hoofdstuk 4. Vers 11 tot 15. Weet u, als Paulus zijn laatste brief schrijft aan zijn zoon in het geloof, Timotheus, zijn zwanenzang, dan zit hij in de gevangenis. Hij is een gevangene omwille van zijn verbondenheid met de Heer Jezus Christus en het christelijk getuigenis. En waarschijnlijk dat hij in de Mamertine gevangenis zit, dat is op gehoorafstand van de arena, het Colosseum in Rome. En daar schrijft hij zijn laatste brief. En hij geeft zijn zoon in het geloof een aantal laatste instructies mee. En een van de belangrijkste instructies uit die laatste brief, 2 Timotheus 3, vers 16 en 17. Daar schrijft de gevangen apostel, die weet dat er over enkele weken, maanden misschien, zijn hoofd van zijn romp gescheiden zal worden. Die laatste woorden. En hij drukt zijn zoon in het geloof deze woorden op het hart. Timotheus, elk schriftwoord is van God ingegeven. En het is nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid. Opdat de mens Gods volkomen zij tot alle goed werk, volkomen toegerust. In de schrift heeft de Heere God ons alles geopenbaard wat wij nodig hebben om in het hier en nu tot eer van zijn naam te kunnen leven. We hebben geen visioenen nodig, geen verschijningen van engelen, geen andere bronnen. Eén ding doe ik, één ding wens ik, en dat is te kennen het woord van de levende God, waarover de Heer Jezus heeft gezegd: heilig hen in uw waarheid, uw woord is de waarheid. Wij lezen met elkaar. Efeze 4, 11. En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. Om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij alle komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, maar dat wij door ons in liefde aan de waarheid te houden, de waarheid van Gods woord, in alles toe zouden groeien naar Hem die het hoofd is, namelijk Christus. Weet u, sommige mannen en vrouwen lijken geen fundament onder hun relaties te hebben. Daarbij kun je denken aan de huwelijksrelatie, gezinsrelaties, familierelaties, ouder-kindrelaties, vriendschapsrelaties, maatschappelijke sociale relaties. Door het ontbreken van een goed fundament worden deze relaties op drijfzand gebouwd. Veelal zijn dat dan ook kortstondige relaties, variërend van een paar weken, maanden tot een paar jaar. Maar na verloop van tijd is de rek eruit en begint de relatie in het drijfzand weg te zakken. Terwijl de Heer ons in relatie met zichzelf en onze medemens geschapen heeft, hebben wij er van nature vreselijk veel moeite mee om gezonde, positieve, duurzame, wederzijdse relaties aan te gaan. Wat is het probleem? Antwoord: wij beseffen onvoldoende dat voor een solide fundament van een gelukkige relatie volwassen mensen nodig zijn. Dat is het fundament, volwassenheid. Wat het huwelijk betreft kun je zeggen dat het er niet alleen om gaat dat je de juiste levenspartner gevonden hebt. Belangrijker is het dat je de juiste levenspartner gevonden hebt die volwassen is. Let op, volwassenheid staat niet gelijk aan studieresultaten, goede opleiding, getalenteerdheid of begaafdheid. Dat zou een ernstige misvatting zijn. Er zijn uiterst intelligente mensen die verschrikkelijk onvolwassen zijn, terwijl heel eenvoudige mensen die aan de onderkant van de IQ-korven schoren, buitengewoon volwassen kunnen zijn. Ook gaat het er niet om dat iemand geen fouten maakt of perfect zou zijn. Nee, onder de volwassen mens verstaan wij iemand die groeit. De volwassen mens is iemand die groeit. De apostel Paulus zei dat dit een continu groeiproces is. Hij zegt het zo niet dat ik al zover ben en mijn doel al bereikt heb, maar ik houd vol in de hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, maar één ding is zeker, ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af, de hemelse prijs, waartoe God mij door Christus Jezus roept. Zelfs de apostel Paulus had het einddoel nog niet bereikt. En toch drong hij er continu op aan om dat einddoel na te jagen. Ja, om alles opzij te zetten, om alles op alles te zetten, ja, op daarop in te zetten. Volwassenheid. Nee, niemand van ons is volmaakt en dat zullen we in dit leven ook niet worden. De apostel Johannes zegt: indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Maar zolang wij bereid zijn om te leren, zolang wij bereid zijn om te groeien, om ons te laten vormen, om onze zwakheden, tekortkomingen en zonden te erkennen, zolang we daartoe bereid zijn, zullen wij ook in staat zijn om gelukkige, duurzame relaties aan te gaan, waarin de Heere aan zijn eer komt. We hebben zojuist Efeze 4 gelezen. De context is de plaatselijke, de lokale gemeente waar toerusting en vorming plaatsvindt. Het gaat om die levenswandel die overeenkomt met onze positie als kinderen van God, waarover hij geschreven heeft in Efeze 1, 2 en 3. Zoals u weet valt de Timotheusbrief of de Efezebrief in tweeën uiteen. Efeze 1, 2 en 3 is leerstellig, theoretisch, orthodoxie. Terwijl de tweede helft, hoofdstuk 4, 5 en 6, orthopraxie is. En daar gaat het om de praktijk van het christelijke leven, zoals dat voortkomt uit de leer die in de eerste drie hoofdstukken beschreven is. Vervolgens, nadat Paulus geschreven heeft en die oproep gedaan heeft om waardig te wandelen, de roeping waarmee wij geroepen zijn, gaat hij schrijven over allerlei intermenselijke relaties. Hij schrijft over het gezin, over het huwelijk, over de gemeente, over de geestelijke strijd, over de werkgever- en de werknemerrelaties. Het onderwerp van ons schriftgedeelte is volwassenheid. In de Herziende Statenvertaling lees je de volwassen man, dat wil zeggen de volwassen mens. Vers 13 zegt, we moeten opgroeien tot volwassenheid, tot de maat van de grootte, van de volheid van Christus. Hij, de Heere Jezus, is ons doel. We behoren naar hem toe te groeien, ons richting hem te ontwikkelen. Hij is het vlees geworden karakter van de Heere God. Hij zegt, wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. En dan zegt Efeze 4:15 dat wij ons door in liefde aan de waarheid te houden, dat wil zeggen de waarheid van het woord, in alles zouden toegroeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus, de Heere Jezus Christus. Dat is geestelijke volwassenheid, groeien in de gezindheid van de Heere Jezus Christus, het karakter van de Heere. Daar gaat het om, mensen, groei, ontwikkeling, toename, stap voor stap, één stap tegelijk. Leven is groeien, niet alleen fysiek, maar ook emotioneel. Om echt te leven moet je emotioneel en geestelijk een volwassene zijn en dat is iemand die groeit. Groei is het sleutelwoord. Tot zover de inleiding. Ik heb 9 punten. Gaat u rustig zitten? Waarom zoveel antwoord? Omdat de persoon van onze Heer Jezus Christus in Galaten 5 vers 22 in 9 karakterschetsen wordt omschreven. Maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet. Nee, natuurlijk niet. Want dat is Jezus. Dat is de Heere. Natuurlijk is de wet niet tegen hem. En die negenvoudige vrucht van de geest, daar worden wij toe opgeroepen. Karakterschets van Jezus. Galaten 5, 22 is evenals 1 Korinthe 13 een beschrijving van de Heere Jezus Christus. En wij moeten worden als hem. Hoe ziet onze Heere er dan uit? Als eerste, de volwassen mens is empathisch. Dat is een ander woord voor inlevingsvermogen. Dat is mijn eerste punt. De volwassen mens is empathisch. Dat is de kunst om... En niet alleen de kunst, maar ook de vaardigheid om je in te leven in de gevoelens van anderen. Volwassen mensen zijn gevoelig voor de noden van anderen. Mannen voor de gevoelens en de noden van hun vrouw. Vrouw voor een man, ouders, kinderen, kinderen, ouders, ouderlingen, gemeenteleden, empathisch. Voor de volwassen man is het leven niet een gevecht om aan je persoonlijke trekken te komen. Ook gebruikt hij geen mens om aan zijn trekken te komen. Nee, hij zorgt er juist voor dat een ander aan zijn trekken komt. Dus hij is erop uit dat zij aan haar trekken komt en andersom. Ook bekijkt hij het leven niet als een afstandelijke toeschouwer. Alsof het wel het ween van een ander er niet toe doen. Nee, het raakt hem wat er met anderen gebeurt. Hij staat midden in het leven, midden tussen andere mensen en heeft deel aan hun leven en draagt bij aan hun welzijn en blijdschap. Nou, met dat we deze woorden uitspreken, denken we onmiddellijk aan onze Heere Jezus Christus. Hij is de belichaming van alle volwassenheid. Hij is het doel waarheen wij op weg zijn. En hij heeft zich vrijwillig onderworpen aan de dood door kruisiging voor ons eeuwig welzijn. Het is in Romeinen 15 vers 3 dat de apostel zegt, want ook Christus heeft niet zichzelf behaagd. De Heer heeft niet zichzelf behaagd. Maar zoals geschreven staat, al de smaad van hen die u smaden is op mij gevallen. Met andere woorden, de boosheid jegens God heeft de Heer Jezus Christus geïncasseerd en dat deed hij om onzentwil. Hij heeft niet zichzelf behaagd. En jij man, jij vrouw wordt opgeroepen om als Jezus te zijn. Betekent niet jezelf behagen, maar die ander uit zijn op het beste van de Heere voor die ander. Zo wil de Heere dat wij leven. Dat wij groeien in zijn karakter. Aan de Filippenzen schrijft de apostel, doe niets uit eigen belang of eigen dunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijk achter dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Filippenzen 2 vers 3 en 4. Dat is een volwassen persoon, gericht op de ander. Baby's, kleine kinderen zijn zoals u weet onverbeterlijk zelfzuchtig. Om aan hun trekken te komen, mobiliseren zij hun hele leefwereld. Ze willen eten, ze willen verschoond, gewiegd, gekoesterd en getroost worden. En een baby vraagt niet of het uitkomt. Een baby vraagt niet of papa of mama misschien te moe is en op haar tenen loopt. Nee, papa en mama zijn er voor de noden van baby. Nu zijn oudere mensen soms geneigd om zich van deze tactiek te bedienen in de relaties die ze aangaan. En dat is desastreus. Want dat wordt een gebruikersrelatie. Jij bent er om mij gelukkig te maken. En daarom dat ze misschien getrouwd zijn. Zodat die ander in jou nou noden kan voorzien. Daarom dat je die relatie bent aangegaan. Hij geeft jou een kick of zij geeft jou een kick. De ander moet voor jou eten zorgen en je warm houden en je troosten. En je bevestigen en meer voor dat soort dingen. En wee gebeend als hij of zij niet aan de verwachtingen voldoet. Onvolwassen mensen gebruiken anderen om aan hun trekken te komen. Weet u, kennis van de menselijke geest hebben vastgesteld dat het gedachtenleven van de gemiddelde mens voor 99% om zichzelf draait. 99% van de gemiddelde mens, het gedachtenleven, gaat om zichzelf. De mens is van nature extreem egocentrisch in zijn denken. Een schokkend gegeven. Dus de kans is groot dat de man of de vrouw die naast je zit, in zijn gedachtenleven voor 99% op zichzelf gericht is. En dat zou een verklaring kunnen zijn voor de conflicten. Want als wij niet boven dat gemiddelde uitgroeien, verkeert ons huwelijk, ons gezin, onze vriendschappen, onze sociale contacten in een gevaarlijke situatie. Feitelijk bouw je dan op drijfzand. Volwassenheid is het fundament van gelukkige, duurzame, intermenselijke relaties. En volwassen mensen zijn gevoelig voor de noden van andere mensen. Galaten 5 vers 22 zegt, de vrucht van de geest is liefde. Dat is agape liefde. Dat is onvoorwaardelijke, onzelfzuchtige, offervaardige liefde. Het is in 1 Korinthe 13 dat deze liefde beschreven wordt. En 1 Korinthe 13 vers 5, daar vinden we het kloppend hart van deze agape liefde. 1 Korinthe 13 vers 5 zegt, zij zoekt niet zichzelf. Dat is het hart van de agape liefde. Zij zoekt niet zichzelf. Niet haar eigen belang. Wat is gevoeligheid voor de noden van een ander anders dan agape liefde? Het kloppend hart is, zij zoekt niet zichzelf. Zij is niet op zichzelf georiënteerd. Zij denkt niet aan zichzelf. Zij is op die ander gericht. En daarin is de Heere onszelf voorgegaan. Volwassen mensen zijn gevoelig voor de noden van anderen. Vraag. Heeft jouw vrouw een volwassen man? En andersom. Ben jij een volwassen vrouw? Is dat misschien een verklaring voor de conflicten en de moeite? Ten tweede, volwassen mens is flexibel. Flexibel. Flexibel wil zeggen dat je je houding en opvattingen vrijwillig aanpast aan veranderende omstandigheden. De volwassen mens plooit zich naar veranderende omstandigheden. Nou, velen van ons hebben daar moeite mee. En zeker als deze veranderingen zich plotsklaps en onverwacht voltrekken. Van nature weten we graag wat we kunnen verwachten, zodat we ons daarop kunnen voorbereiden. We hebben doorgaans een bepaalde voorstelling voor het een en ander zal gaan. En gaat het anders, dan reageren wij stug en afwijzend. We hebben bepaalde verwachtingen van de mensen in onze omgeving. Voldoen ze daar niet aan, reageren wij wat geïrriteerd en verdampt onze blijdschap. Soms worden er dan koude en kritische woorden gebruikt, omdat er niet aan jouw verwachtingen wordt voldaan. De omgeving voldoet niet aan onze verwachtingen, maakt het er voor ons dus moeilijker op. En daarom dat we boos en gepikeerd reageren, precies zoals kinderen dat doen. Maar kinderen zijn niet in staat om gezonde, duurzame relaties aan te gaan. En om hierin te groeien raad ik ieder van u aan om de zendingen te gaan. Om de zendingsveld, mensen, daar wordt alle stugheid en rigiditeit in de kortst mogelijke tijd afgebroken. Op het zendingsveld leert de mens flexibiliteit en buigzaamheid en aanpassingsvermogen te ontwikkelen. Ik hoorde van een zendingsechtpaar dat op een luchthaven kwam vast te zitten. Vanwege politieke onrust in het land bleven de vliegtuigen aan de grond. Maar omdat ze geen visa hadden, mochten ze het vliegveld niet verlaten. Daarop verzochten zij de beambten om naar de ambassade te gaan of te mogen bellen om een visa te regelen. Maar ook nee, dat was niet toegestaan, alle telefoonverkeer was stilgelegd. Met dat gevolg dat ze 3 nachten op een harde tegenvloer van het vliegveld moesten doorbrengen. Voor velen van ons zou zo'n stressvolle situatie tot grote spanningen leiden. Botsingen, irritaties, verwijten over en weer, ik had je nog gezegd dat je eerder moest vertrekken. De ruzies zouden niet van de lucht zijn. Het zou de relatie in ieder geval onder grote spanning zetten. En je hebt dan onder dat soort omstandigheden eigenlijk maar 2 keuzes. Of je buigt, of je breekt, dat wil zeggen je relatie breekt. Voor ons als gelovigen is dat laatste geen optie. Dus rest ons niets anders dan om op te groeien tot een volwassen persoon die in staat is om met veranderende omstandigheden flexibel om te gaan. Je leert om de dingen die zich voordoen te nemen met een lach. Je leert jezelf minder serieus te nemen. En dat is een les die velen van ons moeten leren. Hé man, je moet eens wat vaker om jezelf lachen. En jij ook. Weet u, dat is het doel. Je verblijden in de Here, je verblijden in elkaar en in de eenvoudige dingen van het leven, in plaats van in aangename, voorspelbare omstandigheden. Nu is het niet zo dat je dat vanzelf wel leert, dat het met het klimmen van de jaren vanzelf wel komt. Het enige wat de jaren voor ons doen, is het versterken van wat we al zijn. Let u goed, de klager wordt met het klimmen van de jaren een grotere klager. Critici worden met het klimmen van de jaren grotere critici. De onbuigzame worden met het klimmen van de jaren nog onbuigzamer. En andersom, degene die lief hebben, gaan nog meer lief hebben. Zij die vergevingsgezind zijn, gaan nog meer vergeven. En de plooibaren worden nog plooibaarder. Hoe werkt het? Hoe word ik nou een plooibaar mens? Weet u, dat begint met je oriëntatie op de Here. Hij heeft gezegd, de voetstappen van die man, dat wil zeggen de gelovige mens, worden door de Here vastgezet. Hij vindt vreugde in zijn weg. Met andere woorden, de richting van ons leven. En alles wat ons leven binnenkomt, is daar met Gods toestemming. De Heere heeft die onverwachte dingen in jouw leven toegestaan. Hij wil die onverwachte veranderingen in ons leven gebruiken. En daarom dat wij ons onder alle omstandigheden kunnen verblijden. Het besef dat de Heere alles volmaakt onder controle heeft, zal ons helpen om met blijdschap de veranderingen in ons leven aan te kunnen. Ja, bedenk dat de Heere, de eeuwige, soevereine, alwetende God van het universum, die veranderingen die zich onverwacht hebben voorgedaan, in jouw leven heeft gepland. En dat zal je helpen om je blijmoedig te plooien naar die veranderende omstandigheden. Galaten 5 vers 22 zegt: maar de vrucht van de geest is blijdschap. De volwassen mens is flexibel. Dat is precies wat een blij persoon doet. Hij past zich aan zonder morren, zonder bitterheid, zonder verwijten of stugheid. Veranderende omstandigheden hebben geen invloed op zijn humeur. Volwassen mensen zijn gevoelig voor andermans noden en kunnen zich aanpassen aan veranderende omstandigheden zonder dat hun humeur daaronder te lijden heeft. Dat zijn twee van de pijlers van het fundament van goede en duurzame relaties. Ten derde, de volwassen mens is stabiel. Stabiel, dat is evenwichtig, nuchter, verstandig, gelijkmatig, gebalanceerd, harmonisch, rustig. Stabiel onder moeilijke omstandigheden. Geestelijk en emotioneel volwassen mensen zijn in staat om onplezierige dingen als teleurstellingen, uitstel, tekorten, fouten te incasseren zonder dat het hun rust, zonder dat hun innerlijke vrede wordt aangetast. Ze hebben een hoog tolerantieniveau. Te midden van de golven en de stormen en de moeite van het leven behouden zij innerlijke vrede, omdat zij weten dat alle dingen voor een kind van God meewerken ten goede, dat wil zeggen om ons te vormen naar het beeld van de Heer Jezus Christus. En dat geloven zij, daar houden ze aan vast. Ze zijn bereid om af te zien van directe behoeftebevrediging en korte termijn pleziertjes ter wille van dat ultieme doel, de gezindheid van Christus. Zij hebben onverklaarbaar, bijna onaantastbare rust en vrede te midden van onrust en onvrede. Onvolwassen mensen daarentegen worden verlamd door angsten, zorgen, bezorgdheid. Oh, voor jou zal het wel niet goed aflopen. Ze worden innerlijk verteerd door onrust. En met die innerlijke spanning ondermijnen zij een huwelijk of welke andere relatie dan ook. Ze maken zich over van alles en nog wat zorgen. Over geld en gezondheid, eten, drinken, de kinderen, noem maar op. Hoeveel relaties en huwelijken zijn hier al aan ten gronde gegaan? Innerlijke onrust en bezorgdheid. Tenzij wij groeien, mensen, hebben wij geen houdbaar fundament voor onze huwelijken en gezinnen en andere duurzame intermenselijke relaties. Feitelijk bouw je dan op drijfzand. De Bijbel zegt in Galaten 5 vers 22, de vrucht van de geest is vrede. De volwassen mens, de volwassen man, de volwassen vrouw is stabiel. Wat is dat anders dan vrede? Stabiliteit te midden van een wereld in onrust. Een prachtige beschrijving van de vrede van God, die alle verstand te boven gaat. Dat wil zeggen, onverklaarbaar. Onverklaarbaar, onlogisch. En toch regeert die vrede in je hart. Er is stabiliteit. Ondanks tegenslagen, ondanks huizenhoge golven, behouden zij innerlijke vrede, omdat zij weet hebben van de soevereine Heere die alle dingen volmaakt onder controle heeft. Mensen vragen wel eens in deze tijd, waar is God? En dan wijzen ze op een grote ramp, waar is God? Als ons een groot verdriet overkomt, waar is God? Daar waar hij altijd al is. Op zijn troon. En hij regeert. Bij hem loopt nooits uit de hand. Hij is de soevereine, allerhoogste majesteit van hemel en aarde. De volwassen mens is stabiel onder moeilijke omstandigheden. De vrede van God regeert zijn leven. Ten vierde, de volwassen mens aanvaardt andere mensen zoals ze zijn. De volwassen mens aanvaardt andere mensen zoals ze zijn. Hij heeft een open hart voor andere mensen. Aanvaardt andere mensen, andere meningen, neemt hen zoals ze zijn. De volwassen man accepteert anderen, is gemakkelijk in de omgang met zijn medemens. Galaten 5 vers 22 noemt dat geduld. Niet met omstandigheden, maar met mensen. Sommige mensen zijn zo anders dan wij zijn. En ze werken soms op je zenuwen. We begrijpen ze niet en houden ze daarom maar op een veilige afstand. Anderen houden er afwijkende ideeën op na en dat ervaren we als bedreigend, waardoor we ons genoodzaakt zien om onze positie te verdedigen. Sommige mensen twijfelen aan je motieven, of ze twijfelen aan je kunnen, of ze beschadigen je goede naam of reputatie en dat maakt je boos, waardoor we naar die ander uithalen. We laten per slot van rekening niet over ons heen lopen, dan kennen ze jou nog niet. Weet je, eigenlijk zijn dat allemaal onvolwassen impulsen en reacties. Deze onvolwassen reacties saboteren gezonde huwelijksrelaties, gezonde familierelaties, gezonde relaties in de gemeente en sociale relaties. Waardoor iedereen op de duur gespannen is en op zijn qui vive. Klaar om van ons af te bijten, om ons te verdedigen, omdat we de ander niet kunnen accepteren. Heb jij een man geaccepteerd of probeer je hem te vormen in de mal die jij in gedachten hebt? Als je dat, zolang je dat aan het doen bent, is dat een indicatie, een verklikker van een onvolwassenheid in je leven. Hoe staat het ermee? Accepteer je elkaar ook in het huwelijk? Of moet hij nog dit, of moet hij nog dat, of moet zij nog zus of zo? Volwassen mensen groeien in hun acceptatieniveau. Zij ontlenen hun eigen waarde en zekerheid aan Gods liefde voor hen. Ze kunnen afwijkende meningen accepteren zonder zich persoonlijk aangevallen te voelen. Ze kunnen kritiek incasseren zonder het tegen de criticus te houden. Ze staan stevig in hun schoenen, in hun positie in Christus. Ze kunnen beschimpt en vals beschuldigd worden, maar zij hoeven zich niet te verdedigen. Zoals de Heer Jezus Christus zweeg en zich niet verdedigde. Ze leven in de waarheid van Efeze 4, waar staat: laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden met alle slechtheid. Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Mooi hè? Dat is nou een volwassen persoon. Iemand die andere mensen met andere gewoonten en andere visies kan accepteren, kan vergeven en in liefde naar die ander uitreikt. En dat betekent niet dat je het met hem eens hoeft te zijn, maar dat er wel die openheid van hart is. De volwassen mens aanvaardt andere mensen zoals ze zijn. Ten vijfde, de volwassen mens is onzelfzuchtig. Onzelfzuchtig of vriendelijk. Hij deelt zichzelf met de ander. Dat is de kernboodschap van de liefde. Ze is bereid om zichzelf aan die ander te geven. Ze is er niet op uit om zichzelf te bevoordelen. Zij zoekt niet zichzelf. Dit overlapt punt 1. De volwassen mens is onzelfzuchtig. Niet egocentrisch. De vrucht van de geest is wat? Vriendelijkheid. En omdat je niet op jezelf gericht bent, zoek je het beste van de Heere voor haar of voor hem of voor hen. Je bent vriendelijk en je zegt vriendelijke dingen. Je doet vriendelijke dingen voor de ander. De Bijbel zegt in Efeze 4, 32, maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk, vriendelijk. Volwassenen zijn gul in het delen van zichzelf en in het uitdelen van vriendelijkheid. Vriendelijke woorden, vriendelijke daden. Ze zijn niet alleen gevoelig voor andermans noden, maar doen daar ook iets aan. Mensen die volwassen zijn kunnen dienen zonder iets voor terug te willen. Er zijn genoeg om iemand te kunnen helpen. Ze vragen niet: oh, maar wat heeft hij ooit voor mij gedaan? Ze zeggen niet: oh, maar waarom moet ik altijd dat vuile of het moeilijke werk doen? Nee, onzelfzuchtig als zij zijn, vinden zij het fijn om in woord en daad vriendelijkheid te bewijzen. Ze zijn bereid om zichzelf te geven. Een van de dingen die ze geven zijn vriendelijke woorden. Hij heeft vriendelijke woorden voor haar. Weet je, als je die twee ziet, ze zijn zo vriendelijk. Ze zijn zo op elkaar gericht. In die relatie komen er vriendelijke woorden. Als er iemand vriendelijk is, dan is dat de Heere Jezus Christus. Lees Openbaring 2 en 3. Die zeven brieven aan de gemeente in Klein-Azië. Het huidige Turkije. En ja, op elk van deze gemeenten, op één na, is iets aan te merken. Maar de Heere begint niet eerder met dan hij vriendelijke woorden gesproken heeft. Vriendelijkheid is een teken van volwassenheid. Ten zesde, volwassen mensen zijn toegewijd aan de waarheid. Volwassen mensen zijn toegewijd aan de waarheid. De volwassen mens is onafhankelijk in zijn gehoorzaamheid aan God. De Heere God vraagt van mij om mijn vrouw lief te hebben zoals Christus de gemeente heeft lief gehad. Dat wil zeggen onvoorwaardelijk, offervaardig, ook als er niets voor terugkomt. Dus zij komt niet haar rol na, zij vervult niet haar rol, maar ik vervul wel mijn rol. Ondanks dat zij haar steentje niet bijdraagt, doe ik het wel. Waarom? Omdat ik volwassen ben. Omdat ik mij niet laat leiden door haar reactie, niet laat leiden door mijn kinderen, niet maar laat leiden door een broeder of zuster die iets negatiefs heeft gezegd. Een volwassen man is onafhankelijk en toegewijd aan de waarheid. Het betekent altijd het goede doen. Samuel zegt tegen koning Saul, heeft de Heere evenveel behagen in brandoffers en slachtoffers als in het gehoorzamen aan de stem van de Heere? Let u goed op, gehoorzamen is beter dan slachtoffer, opmerkzaam zijn beter dan het vet van de rammen. Weet u wat belangrijker is dan op een conferentie van Heart Cry zitten? Weet u wat belangrijker is dan op zondag in de kerk zitten? Dat is dat je denkt, spreekt en handelt naar wat de Heere God in zijn woord zegt. Gehoorzamen beter dan slachtoffers. Opmerkzaam zijn beter dan het vet van de rammen. Het komt aan op eenvoudige geloofsgehoorzaamheid aan het woord van de Heere. De Heere Jezus zegt, als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. Weet u, in de wereld worden mensen die zich afzetten tegen bijbelse waarden en normen op de handen gedragen. Die mensen worden naar voren geschoven als bevrijders van knellende banden. Maar velen hebben tot hun schrik en ontsteltenis moeten vaststellen dat het tegendeel waar is. In plaats van meer vrijheid, inhoud, vervulling, was er alleen maar leegte, desillusie, schuld, gebondenheid. Geestelijk en emotioneel volwassen mensen rebelleren niet tegen de wetten van de Heer en niet tegen de wetten van mensen. Rebellie is een bewijs van ongehoorzaamheid. U zou eens in de studeerkamer van een doorsnee pastorie moeten luisteren naar de verhalen van mannen en vrouwen die de leefregels van de Heere God aan hun laars hebben gelapt. Of die zich daar bewust van hebben afgekeerd. Het gevolg is dat zij het kostbaarste in hun leven zijn kwijtgeraakt. Let u goed op, let u goed op. Want het zou zomaar kunnen zijn dat de komende jaren mannen en vrouwen hier het kostbaarste in hun leven kwijtraken, omdat ze het woord van God niet ter harte nemen. Misschien was het ontrouw. Misschien was het een weigering om naar de bijbelse verantwoordelijkheid en rol te leven. Maar nu zijn ze het kostbaarste in hun leven kwijt. En dat deden ze niet omdat ze zo volwassen waren. Nee, de meesten zullen beschaamd toegeven dat ze het deden om hun eigen egoïstische verlangens en hartstochten te bevredigen. En dat is onvolwassenheid bij uitstek. Volwassenheid is de basis van gezonde, duurzame relaties. En volwassenheid is toegewijd aan de waarheid. Ongeacht wat je omgeving ervan zegt. Ik word geleid door de Heere, niet door die ander. Niet door de wereld. De volwassen man is onafhankelijk in zijn gehoorzaamheid aan God. Dat leidt mij het kloppend hart van wat in Galaten 5 vers 22 genoemd wordt. Goed. Goed. Dat is goed. Ten zevende, volwassen mensen zijn betrouwbaar. Volwassen mensen zijn betrouwbaar in het nakomen van hun verantwoordelijkheden. Je kan op ze rekenen, je kunt van ze op aan. Ze zijn aanspreekbaar en verantwoordelijk. Het leven van de onvolwassen mensen daarentegen is vol onafgemaakt werk, gebroken beloften en goede intenties die nooit zijn nagekomen. Onvolwassen mensen zijn er niet of ze zijn niet op tijd. En als ze al komen opdagen, hebben ze vergeten te bellen natuurlijk. Waarom ze te laat zijn. Ze zijn eigenlijk altijd geneigd om de waarheid een beetje aan te passen. Soms maken ze het erger, soms wat minder erg om het maar aan te passen. Ze zijn in één woord onbetrouwbaar. Je kunt niet op ze rekenen. Als ik u zo vraag om één persoon in de Bijbel te noemen, buiten de Heere Jezus Christus, die een prachtig en een sprekend voorbeeld is van trouw, wie zou u dan noemen? Denkt u dan ook niet aan Daniël? Daniël was een geestelijk en emotioneel volwassen mens. Hij stond voor wat recht en wat goed was en leefde daarna. En dat terwijl zijn omgeving water in de wijn deed en het woord van God compromitteerde. Daniël durfde alleen te staan. Je kon van hem op aan, hij was betrouwbaar, hij leefde naar wat de Heer en wat mensen van hem verwachten. Hij was compromisloos. En bij gelegenheid probeerden zijn collega's hem een diskrediet te brengen bij de koning. Ze bespioneerden hem 24 uur per dag om maar iets tegen hem te hebben. En dan zegt de Bijbel, ze konden geen enkele grond voor een aanklacht of iets verkeerds vinden, omdat Daniël betrouwbaar was. Er was geen nalatigheid of iets verkeerds bij hem te vinden. Daniël 6 vers 5. Hij was betrouwbaar. Wat een getuigenis. Dat is nou volwassenheid. Dat is iemand met een vast fundament voor duurzame relaties. Dat is de kern van wat Galaten 5 vers 22 trouw. De herziende Statenvertaling staat geloof, geloof, trouw is. De vrucht van de geest is trouw, dat kenmerkt de gezindheid en het karakter van onze Heere Jezus Christus. Volwassen mensen zijn betrouwbaar. Ten achtste. Volwassen mensen zijn zich bewust van hun identiteit. Ze hebben een realistisch zelfbeeld. Ze weten wie ze zijn en ze hebben zichzelf aanvaard. Zij leven in Psalm 139. Ik lees het u voor. Want u, dat is die grote, almachtige, soevereine, eeuwige, driemaal heilige God, Yahweh. Hij zegt, u, God, hebt mij nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u, let u goed op, omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderbaar zijn uw werken. Mijn ziel weet dat zeer goed. Mijn gebeenten waren voor u niet verborgen toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. Uw ogen hebben mij ongevormd begin gezien. Volwassenen hebben zichzelf aanvaard, zoals de Heere hen gemaakt heeft. Hij zegt, ik loof u omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Dat zegt de psalmist over zichzelf. Heere, ik loof u. Waarom? Omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben, Heere. Wauw! Daar leen ik eventjes wat eigenwaarde aan. Zou je me willen nazeggen? Ik zeg het je voor en jij zegt het me na. We gaan het gewoon nazeggen. De psalmist nazeggen. Zeg het me maar na, ik begin en jullie zeggen mij na. Ik loof u.
Ik loof u.
Dat kan beter. Ik loof u.
Ik loof u.
Omdat ik ontzagwekkend,
wonderlijk gemaakt ben.
U bent ontzagwekkend wonderlijk gemaakt. Dus volwassen mensen hoeven niet voortdurend door hun omgeving bevestigd te worden. U begrijpt, je bent altijd zelf de eerste bepreekte. Ik ben 26 jaar gemeentepredikant geweest. En ik denk wel eens dat mijn vrouw blij is dat ik nu geen gemeentepredikant meer ben. Omdat ik eigenlijk steeds de behoefte had om na een dienst aan haar te vragen of het goed was. En iedere keer had ik het nodig om door haar bevestigd te worden. En ik zag bij haar een bepaalde vermoeidheid daarin. Kom aan, Maarten. En ze heeft gelijk. Er is een onvolwassenheid in mijn leven. Afhankelijk, als zij, kijk, er kunnen 10 mensen zeggen dat ze gezegend zijn. Maar als mijn vrouw er niet iets positiefs over zegt, boei. Maar daarmee ben ik afhankelijk van haar goedkeuring. Dat is niet gezond voor onze relatie. Ik moet er nog steeds in groeien. We moeten er allemaal in groeien. Volwassen mensen hoeven niet voortdurend door hun omgeving bevestigd te worden om zich te kunnen ontdoen van minderwaardigheidsgevoelens. Ze hoeven anderen niet onderuit te halen om er zelf beter van te worden. Ze kunnen zichzelf en hun zwakheden erkennen zonder zich te verdedigen, zonder iets te hoeven bewijzen, zonder bang te zijn om iets te verliezen. Ze aanvaarden zichzelf zoals de Heer hen aanvaard heeft. Ontzagwekkend, wonderlijk gemaakt. Ze weten wie ze zijn. Ze zijn zich bewust van hun identiteit in de Heere Jezus Christus. Er zijn 130 teksten in het Nieuwe Testament die spreken over het in de Heere Jezus Christus zijn. Op hetzelfde moment dat iemand onder het overtuigende werk van de Heilige Geest zijn zonde erkent en tot geloofsaanvaarding komt van de Heere Jezus Christus, doopt de Heilige Geest ons in Christus. En dan is alles wat Christus is, wordt ons toegerekend. De Heere God ziet ons dan in Hem volledig aanvaard. Geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Volledige aanvaarding door de Vader. Als je daaruit leeft, ben je volwassenen. Dat is niets anders dan wat Galaten 5 vers 22 zegt, zachtmoedigheid. Dan ben je bereid om je zonder tegenstribbelen te laten vormen en kneden en schaven. Je weet dat je nog niet alles bent wat je zou moeten zijn in de praktijk van je leven. Maar de Heere mag je bij de hand nemen en je vormen en kneden naar het beeld van de Heere Jezus Christus ten negende. Ten negende. Volwassen mensen zijn evenwichtige mensen. Evenwichtige mensen. Ze zijn gedisciplineerd, doelgericht, beheerst. Dat is wat Galaten 5 vers 22 noemt. Zelfbeheersing. Zij leren om elk terrein van hun dagelijks leven te beheersen. Hun verlangens, hun lusten, hun passies, hun impulsen, hun emoties. Oh ja, ze hebben net als elk mens emoties, maar ze zijn emotioneel niet incontinent. Zoals tegenwoordig vandaag de dag zoveel gebeurt. Dat mensen met hun emoties te koop lopen en dat maar laten gaan. En zij wat betreft eten, drinken, slapen, lezen, kijken, spelen, werken. Geen excessen in hun leven. Ze beheersen hun seksuele driften. Ze gaan wijs om met hun tijd. Ze hebben hun tong onder controle. Ze hebben hun emoties onder controle. Mensen die groeien leren om zichzelf in deze dingen te beheersen. Want de Heilige Geest werkt dat uit in je leven. Hun leven is in balans. Er is een balans tussen afhankelijkheid en onafhankelijkheid van mensen. Een balans tussen gedisciplineerdheid en spontaniteit. Een balans tussen onszelf zijn en met anderen kunnen omgaan. Een balans tussen je aan de feiten houden en gevoelig zijn voor andermans noden. Volwassen mensen leren om balans te houden in het leven. Ze houden evenwicht en slaan niet door in uiterste. Niet dat ze volmaakt zijn, want dat zijn ze niet. Maar ze groeien wel. En ze hebben een doel in hun leven. Hun doel is de verheerlijking van de Heere God. Om het met de woorden van Paulus in 1 Korinthe 10 vers 31 te zeggen. Dus of je nu eet of drinkt of iets anders doet, doet alles ter ere van God. Jouw hoogste doel is om God te verheerlijken en eeuwig van Hem te genieten. Alles wat zij in hun leven doen staat ten dienste van dat doel. Volwassen mensen zijn evenwichtige mensen. Samenvattend, volwassen mensen zijn, 1, gevoelig voor andermans noden, flexibel onder veranderende omstandigheden, stabiel te midden van stormen, open voor andere mensen, onzelfzuchtig, toegewijd aan de waarheid, betrouwbaar, bewust van hun identiteit en ze zijn evenwichtig. Maar de vrucht van de geest is het karakter van Christus, liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Tegen die mens is de wet niet. Met andere woorden, het karakter van Christus wordt manifest in ons leven. Tot besluit. Wat de oorzaak van onze onvolwassenheid ook is. Ja, goede pastorale hulp kan helpen. Het kan ons bewust maken van bepaalde zwakheden. Pastorale begeleiding kan ons helpen om ons te ontdekken aan bepaalde blinde vlekken. En kan ons handvatten aanreiken om verder te komen. Maar het antwoord op hoe wij geestelijk kunnen opgroeien. Het antwoord moet zijn door de kracht van de Heilige Geest die in ons woont. Dat is mijn ziens van het allergrootste belang. Indien iemand de geest van Christus niet heeft, die behoort hem niet toe. Allen die door de Heilige Geest zijn wedergeboren, hebben de volheid van de Heilige Geest. De Heer Jezus spreekt over stromen van levend water, op datzelfde moment ontvangen. En het is door de inwoning van de Heilige Geest van God, dat een mens leert, kracht ontvangt, gemotiveerd wordt om te groeien in de gezindheid van de Heere Jezus Christus. Ik geloof dat emotionele volwassenheid en geestelijke volwassenheid in het leven van een christen niet te scheiden zijn. Wil een mens ooit echt volwassen worden, dan zal hij allereerst verzoend moeten worden met een driemaal heilig God. Door het geloof in de Heere Jezus Christus. Vervolgens zal je vanuit de Heilige Geest, de inwoning van de Heilige Geest, de Heere de totale controle en zeggenschap moeten geven in je leven. En dat betekent dat er, en dat leeft bij sommigen van u, ik proef dat, maar dat er een heilige ontevredenheid is met ons huidige geestelijk leven. We leggen ons niet langer neer bij de zonde in ons leven. Nee, we hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Honger en dorsten naar de gerechtigheid, dat is honger en dorsten naar Jezus. Daar begint het mee. Verlangen naar Hem. En vervolgens zullen wij ons in het licht van Gods woord eerlijk, niets ontziend, evalueren. En de zonde erkennen en daar volledige verantwoordelijkheid voor dragen. Ons niet verschuilen achter ons karakter. Niet zeggen, het zijn mijn genen, het zijn mijn voorouders. En dus belijden wij onze zonden. De Bijbel zegt in 1 Johannes 1 vers 9, indien wij onze zonden belijden. God is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven, ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Het woordje belijden, er staat het woordje homologeo in het Grieks. Homo betekent van hetzelfde, dat heeft geen uitleg nodig vandaag. Logeo betekent spreken, dat wil zeggen dat wij datgene over de zonde gaan zeggen wat de Heere God daarvan zegt. Maar als de Heere God iets over de zonde zegt, dan komt dat voort uit een heilig gevoelen over de zonde. Wat voelt de Heere God over de zonde? Efeze 4:30, bedroef de Heilige Geest Gods niet door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing. Mijn zonde bedroeven de Heere. En van daaruit gaat de Heer iets over de zonde zeggen. En dat betekent, mensen, dat als ik mijn zonde beleid, dat is meer dan alleen maar lippendienst. Dat betekent dat ik vanuit de droefheid van God, vanuit de tranen van God over mijn zonde, ga zeggen wat de Heere God over de zonde zegt. En indien wij onze zonde op deze manier beleiden, Hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En dan breek je ook met de zonde. En dan is je vraag, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Dan komt het tot volkomen overgave. Erken je eigen zwakheid en onmacht om beelddrager te zijn van de Heere Jezus Christus. Om naar het woord van de Heere te leven. Om datgene te doen wat Hij van je vraagt. Heere, ik kan het uit mijzelf niet. Nee, dat klopt. Dat kun je ook niet. Je vertelt mij niets nieuws. Maar daarom heb ik je mijn Heilige Geest gegeven. De kracht van de Heilige Geest die in je woont. En het, door de Heilige Geest is het mogelijk dat het karakter van Christus manifest wordt in ons persoonlijk leven, in ons huwelijksleven, in het gezinsleven, in het gemeenteleven, in het maatschappelijk leven. Geestelijke volwassenheid is het fundament. Laat me mogen afsluiten met de woorden van de Heer Jezus in Matteüs 7. Daarom ieder die deze mijn woorden hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met een verstandig man die zijn huis op de rots gebouwd heeft. En de slagregen viel neer, en de stromen kwamen, en de winden waaiden, want dat gaat eerdaags gebeuren tegen je huwelijk en in je gezin, of in je bedrijf, of in je gemeente. Dat gaat gebeuren. Indien iemand deze mijn woorden hoort en ze doet. Een verstandig man die zijn huis bouwde op de rots. En de regen viel neer. De stromen kwamen. Winden waaiden en het stortte zich op het huis. Maar het viel niet in. Want het was op de rots van Gods woord gebouwd. Geloofd is God de Vader. Geloofd is God de Zoon. Geloofd is God de Heilige Geest. De drie enige op zijn troon. Laat ons samen bidden. Heren, we zeggen u dank dat we deze middag mochten nadenken over de volwassen man, de volwassen vrouw, de volwassen mens. Dank u wel dat we mochten ontdekken dat u zelf de volmaakte, volwassen man bent met hoofdletters geschreven. Dank u wel dat we die negenvoudige vrucht, enkelvoud vrucht, mochten ontdekken. En nu bidden wij u dat u ons door uw Heilige Geest bewust maakt van die onvolwassenheid in ons leven, die het geluk in ons huwelijk en in ons gezin en in vriendenrelaties en familierelaties en kerkelijke relaties saboteert. Waar je iedere keer tegenaan loopt en van weg loopt. Dat we er vandaag niet van weglopen, het niet ontvluchten, maar de confrontatie aangaan, omdat we weten, ik hoef het niet alleen te doen. De Heere is bij mij, de Heilige Geest geeft kracht. En ik word omringd door broeders en zusters die mij willen helpen. Zegen zo uw woord, Heere, bevestig uw woord tot heiliging van ons persoonlijk leven. Maar ook tot heiliging van onze huwelijkslevens, onze gezinslevens, omdat we anders zijn, omdat we u hebben leren kennen. Wij vragen het u uit genade. En in Jezus' naam, dan wil ik u nog bidden voor die man en die vrouw die hier aanwezig is en die geen zekerheid hebben. Heere God, wordt hen te veel, wordt hen te sterk. Trek hem. Overwin hun weerstand. En geef die zekerheid. Die heilszekerheid. In Jezus' naam. Amen. Weet u, over die heilszekerheid. Johannes schrijft in 1 Johannes 5 vers 13. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon van God. Opdat gij weet dat gij eeuwig leven hebt. Hij zegt, dit heb ik u geschreven. Dat betekent dat hij de hele brief geschreven heeft, dat zijn 105 Bijbelversen. Dit heb ik u geschreven, die hele 1 Johannesbrief, 105 Bijbelversen. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon van God. Opdat gij weet dat gij eeuwig leven hebt. Je mag het weten, waarom? Omdat de Heer het zegt. Luister niet naar de bijpraters. Luister niet naar je eigen emoties. Luister niet naar de omgeving, luister naar het woord en ga dat woord nazeggen. In het begin weifelend, maar ga het nazeggen. En breng die bijpraters op deze manier. als krijgsgevangene onder de gehoorzaamheid van de Heer Jezus Christus. Die heeft gezegd, voorwaar, ik zeg u, wie gelooft in mij, heeft eeuwig leven. Dank u wel.